Gemeente, voorafgaand aan deze dienst enkele mededelingen van uw kerkenraad. Gisteren 5 november is overleden broeder Hendrik van de Brink in de leeftijd van 55 jaar. Hij woonde Noorderkroon 65. Gelegenheid om de familie te condoleren is er woensdagavond 9 november van 7:15 tot 8:15 s'avonds in de Munnikenhof. De dienst van woord en gebed wordt voorafgaand aan de begrafenis gehouden op donderdag 10 november om 10:00 in de Munnikenhof. En in verband met het overlijden van broeder Van den Brink zingen we straks na het votum en de groet als eerste psalm 123 vers 1 en we willen die psalm staande zingen. Deze week worden de catechisaties weer gehouden. Donderdagavond wordt bij de catechisaties in het Ichtus de preek van deze zondagmiddag in de les besproken. Vrijdagavond is er om 7:30 een samenkomst met de doopouders. En in deze dienst is de eerste collecte bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor de kerkelijke kassen, met name onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. En de schriftlezing in deze dienst zal zijn uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 57, vers 1 tot en met 21. Jesaja 57, vers 1 tot en met 21. Tot zover de mededelingen. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij nu dan staande samen zingen psalm 123, het eerste vers.
Thank you.
Hij wil ons nu stellen voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 51 het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Wat er nog verder volgt in dat 9e vers van Psalm 51. Toen sprak God. Al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is gemaakt. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. En gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
openen vanmorgen Gods woord in de profetieën van Jesaja. En we lezen uit hoofdstuk 57. De schriftlezing is Jesaja 57. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. De weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede. Ze zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der huichelaars, gij overspelig zaad en gij die hoererij bedrijft. Over wie maakt gij u lustig? Over wie spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding en zaad der valsheid, die hittig zijt in de eikenbossen onder alle groene boom, slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken van de steenrotsen? Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die zijn uw lot. Ook stort gij dezelfde drankoffer uit en gij offert hun spijsoffer. Zou ik mij over deze dingen troosten laten? Gij stelt op uw leger, op een hoge en verheven berg, ook klimt gij derwaarts op om slachtoffer te offeren. En achter de deuren en posten zet gij uw gedenkteken, want van mij wijkende ontdekt gij u en klimt op en maakt uw leger wijd en maakt u een verbond met enige uit dezelfde. Gij hebt hun leger lief in elke plaats die gij ziet. En gij trekt met olie tot de koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven en gij zendt uw gezanten verre weg en vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: het is buiten hoop. Gij hebt het leven van uw hand gevonden en daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt bijna niet gedachtig geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg en dat van ouds af en gij vreest mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken, dat ze u geen nut doen zullen. Wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn, u redden. Doch de wind zal hen alle wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen: verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereid de weg, neemt de aanstoot uit de weg van mijn volk. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont, en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte, en in het heilige, en bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maken de geest van de nederige, en opdat ik levend maken het hart van de verbrijzelde. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten, en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid van hun gierigheid. En sloeg hen, ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg van hun hart. Ik zie hun wegen en ik zal hun genezen. Ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede. Vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere. En ik zal hen genezen. Maar de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten. En haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen u samen het aangezicht van de Heere zoeken om hem te bidden om zijn onmisbare zegen in de bediening van zijn woord. Maar we willen ook in onze gebeden voorbeden doen. In eerste plaats voor de familie van den Brink, vanwege het overlijden van broeder van den Brink. Ook voor zuster van Gent willen wij voorbeden doen. Zij is opgenomen in het UMC in Utrecht. We mogen ook als gemeente de dank aan de Heere brengen. In de eerste plaats voor broeder en zuster W. Hartog Willemsen. Zij waren gisteren 40 jaar getrouwd. En voor zuster K.C. van Nieuw Amerongen, Vijgendam 7. Zij mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gebed. Het is op deze prachtige morgen, Heere, dat u ons hier hebt samengebracht in uw huis. We mogen als gemeente weer bijeen zijn onder een opengeslagen Bijbel. Uw woord. Uw woord dat eeuwig blijft en stand houdt tot in eeuwigheid. Uw woord waar nog nooit iets van is gebroken. Waar nog nooit één belofte inhoudsloos bleek te zijn, of een belofte was waar men vergeefs op hoopte. Wat is het een voorrecht en wat is het een wonder dan, Heere, dat u het bent, die opnieuw dat evangelie, dat woord zo vol van belofte, hier ook in de gemeente wil neerleggen en wil laten verkondigen, met bevel van geloof en bekering. Wat bent u dan goed voor ons in uw zoekende liefde? Dat u bezig bent om mensen te trekken vanuit de duisternis tot dat eeuwig wonderlijk licht van u. En dat u nog doorgaat met dat werk, omdat dat getal nog niet vol is. Dat zal moeten komen tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat straks zal staan, juichend, bevrijd. Verlost, schoongewassen door zijn bloed voor uw troon. En dan getuigt toch ook deze dienst ervan, als we hier samen zijn gekomen, dat u nog zoekt en nog wil toevoegen aan de gemeente die zalig wordt. Wat een wonder is dat, als we dat bedenken, dat u zo vanmorgen opnieuw tot de gemeente wil komen in de prediking van dat evangelie. Dat is iets wat wij totaal niet meer hebben verdiend. Als wij ons spiegelen in uw heilige wet, moeten we het belijden. Heere, dat is onverdiende genade. En bidden wij u tegelijk, vergeef de zonde en de overtreding. Vergeef wat niet kan bestaan in uw heilig ogen. En laat ons dat ook zelf van ons persoonlijk ontdekken. Dat we verzoend moeten worden door het bloed van uw Zoon. Dat weggenomen moet worden alles wat niet voor u kan bestaan. En dat wij gereinigd moeten worden. Maak ons leeg in onszelf. Arm van geest. Verbroken van hart. Want Heer, het is toch in die weg dat u uw vreugde en vrede en dat evangelie wil schenken. Ja, ook in harten wil brengen. De vreugde en de blijdschap vanwege die genade in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u met ernst of dat ook in de bediening van het woord vanmorgen door mag klinken en over mag komen. En in de harten binnen mag dringen door uw geest. En u kent hen die nog onbekeerd voorleven. Die nog eigen wegen gaan en u nog niet kennen. Die niet arm gemaakt zijn in zichzelf. Wil ze dan vanmorgen stilzetten. En brengen bij uw woord. En brengen door de kracht van dat evangelie tot uw Zoon. Opdat ze in hem de rijkdom mogen zien die ze zelf missen. En u weet waar ze zitten, de armen van geest. De nederigen van hart die uitzien naar een woord van vertroosting. Heere, spreek tot het hart van Jeruzalem bij monden van uw dienaar. En laat de woorden door uw geest gegeven worden. Die als balsem mogen zijn, ook voor hen die midden in de strijd van dat geloof staan. wil zo zelf uw gemeente bouwen, ook op deze plaats en ook op dit moment. Geef dan alles wat nodig is in spreken, in luisteren. Laat heel deze dienst de kroon mogen ontvangen van uw zegen, zodat u er de eer van ontvangt. Dat we u groot mogen maken in onze psalmen. Dat we u danken mogen in onze gaven. Dat we ons zalig mogen luisteren aan het woord. En daarbij pleiten we op uw eigen belofte, waarin u het toch hebt laten zeggen door een van uw profeten. Hoort en uw ziel zal leven. Als wij zo bijeen zijn in deze dienst als gemeente, dan komen wij ook voor uw aangezicht met rouw en verdriet. En willen wij in onze gebeden staan rondom de familie van de Brink, die zo plotseling in zo'n moeilijke weg man en vader hebben moeten verliezen. Hoe ingrijpend, heren, en wat een roepstem. Wilt u, als de God van alle vertroosting, in deze moeilijke weg nabij zijn en dragen. Als in de week die voor ons ligt ook geliefde man en vader, broer, zal worden neergelegd in de aarde tot op de jongste dag. Het verdriet, heren, dat er is, de lege plaats, wilt u die met uw genade opvullen. U bent toch een toevlucht. U bent toch een God die in ieder die schreiend tot u vlucht vertroosten wil. En zo dragen we de familie aan u op, biddend of u zich over hen wil ontfermen. En dat zij, zoals we gezongen hebben met hen aan het begin van deze dienst, de ogen mogen opslaan naar boven om dat wat zij nodig hebben in deze weg van u te begeren. Zie ze dan aan in gunst en draag ze in uw gunst. U wil ook de voorbeden doen voor zuster van Gent. Ook haar naam hebben we genoemd. Ze is opgenomen in het ziekenhuis, Heer, en u kent de omstandigheden. Ze is gevallen en daarbij heeft ze een breuk in een van haar wervels opgelopen. Omstandigheden, heren, die naast de andere omstandigheden erbij komen, willen van u vragen of u haar een genezing wil schenken en dat zij weer terug kan keren. Voor haar man een moeilijke weg. Doet u ook hem, als hij met ons verbonden is via de kerktelefoon, ook doen ondervinden uw kracht, uw bijstand, uw hulp. En dat zij zo samen, in alles wat hun overkomt, toch achter u aan mogen komen. En op u mogen vertrouwen. En van u de kracht ontvangen die ze zo nodig hebben. Heer, er was ook blijdschap. En er is ook dankbaarheid in het midden van de gemeente. Om het feit dat u, broeder en zuster Hartog Willemsen, in de achterliggende week dat gedenkwaardige moment liet beleven dat zij 40 jaar in de band van het huwelijk verenigd mochten zijn. U hebt hen al die jaren gedragen en voor elkaar gespaard. Ze hebben het dan toch mogen ondervinden toen ze helemaal aan het begin stonden van hun huwelijk, dat u een God bent die mee wilde gaan en die in al die jaren de weg heeft willen wijzen. We danken u daarvoor, voor deze zegen. Niet ieder is dat gegeven en hen dragen we ook aan u op, die bij het horen van een dergelijk bericht terugdenken aan het feit dat zij dat zelf niet mochten bereiken. Heren, we willen u dankzeggen voor de zegen die u aan hen gaf en bidden voor de anderen die dat moesten missen. Ga hen ook verder voor op dat levenspad en wil hen samen nog voor elkaar en voor allen die hen lief zijn sparen en bewaren. Dank zeggen we u ook voor het feit dat zuster van Nieuw-Amerongen terug mocht keren uit het ziekenhuis. Op haar hoge leeftijd moest ze een ingrijpende operatie ondergaan, maar u hebt alles goed gemaakt en wel gemaakt en willen zegenen. Ze mocht terugkeren en we bidden, heren, of u haar ook een verdere genezing wil schenken. Nieuwe krachten wil geven en dat zij in deze omstandigheden ook mag opmerken dat u een God bent die zorgen wil en krachten geven wil en de jeugd vernieuwen wil. Denk ook aan allen, heren, in gunst als het gaat om het heil van hun ziel en dat zij zo allen die we aan u opdragen en elkaar die we aan uw troon neerleggen door uw gunst omringd mogen worden. Hoor ons dan uit genade om Christus wil alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij nu zingen, gemeente, uit Psalm 34, het 8e en het 9e vers. Psalm 34, vers 8 en 9. De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 5, en daarvan het derde vers. Matteüs 5, vers 3 is de tekst voor de prediking vanmorgen. En we lezen daar de eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Na het amen van de prediking willen wij zingen uit Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Het 8e vers van Psalm 66, na het amen van de prediking. Gemeente, we willen vanmorgen luisteren naar die eerste zaligspreking die de Heer Jezus in de bergrede heeft uitgesproken. De bergrede die hij tegenover een heleboel mensen die om hem heen zaten, ergens in Galilea, aan het meer van Tiberias, heeft uitgesproken. En die ons beschreven wordt in de hoofdstukken 5 tot en met 7 van Matteüs. En als u een ogenblik met mij meekijkt, dan ziet u waar de Heer Jezus het met zijn discipelen en die grote schare mensen die voor hem zat over gehad heeft. Hij begint inderdaad dan met die zaligsprekingen. En vervolgens, als hij zich heel direct tot de discipelen heeft gericht, spreekt de Heer Jezus ook over de wet en over de vervulling van de wet. En dan gaat het in hoofdstuk 6 over de christelijke levenshouding, over het geven aan armen, over bidden en vasten en over de schat waar je hart nou op gericht moet zijn. Hoe je met elkaar om moet gaan, over het oordelen en het bidden. En hij besluit met een aantal gelijkenissen die aangeven wat nu de weg is van het koninkrijk der hemelen. En dat de weg smal is. En dat je een wijs mens bent als je zo je levenshuis bouwt. Het is een reden geweest, het is onderwijs geweest waarin zoveel in zit dat je daar jaren over zou kunnen preken. En het is ook een bekend gedeelte, en met name de zaligspreking die ook vanmorgen onze aandacht vraagt, is een bekend woord van de Heer Jezus. En dat geeft tegelijkertijd, en laat ik dat ook maar gewoon eerlijk zeggen, ook aan de prediker schroom om daar over te preken. Om de woorden van de Heer Jezus uit te gaan leggen, toe te gaan passen. Het is een woord zo vol wijsheid en het is een reden van de Heer Jezus waarin zoveel heilige wijsheid ligt, dat je daarin ook jezelf, je eigen kleinheid en je eigen onmacht merkt. En dat je maar arm in jezelf bent en dat je afhankelijk bent van de Geest en van de woorden die de Geest je geeft, om dat ook werkelijk te gaan bepreken. Ik kan vanmorgen dan ook niet anders, en dat kan in geen enkele preek, maar vanmorgen voel je dat misschien extra, omdat het zo direct een woord van de Heer Jezus is, vol van wijsheid, dat het niet kan zonder het gebed om de Heilige Geest. Afhankelijk op en onder de kansel van de Heer Jezus, die zelf deze woorden gesproken heeft, of Hij ze aan ons uit wil leggen. En of Hij onze harten open wil doen om te verstaan wat Hij nou gezegd heeft. Zo willen we luisteren naar dat woord van de Heer Jezus, waarin Hij zegt: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Een zaligspreking waarin we in de eerste plaats ontdekt worden aan een feit. En in de tweede plaats vertroost worden met een feit. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Daarin, als de Heilige Geest ons deze woorden in het hart legt, worden we ontdekt aan een feit en worden we ook vertroost met een feit. Als het over het onderwijs van de Heer Jezus gaat, gemeente, dan zou je dat vanmorgen ook kunnen vergelijken met een ladder. Zeker als het ook gaat over de zaligsprekingen. Een ladder is alleen maar functioneel, heb je alleen maar wat aan, als er ook een onderste sport op zit. Als de treden, als de sporten van een ladder ergens halverwege beginnen, dan kun je hem wel tegen de muur aanzetten, maar je komt nooit naar boven. Een ladder is zo belangrijk, alleen als die een onderste sport heeft, als je laag kunt beginnen. Als je dan naar het onderwijs van de Heer Jezus gaat luisteren, dan merk je dat de Heer inderdaad zo'n wijs profeet en zo'n wijze leraar is geweest. Zalig de armen van geest. De zaligspreking uit Matteüs 5, die hebben niet zomaar een willekeurige volgorde. Het zijn niet zomaar een aantal uitspraken die de Heer Jezus zo de een na de ander heeft uitgesproken. Maar als je daarnaar gaat luisteren en op gaat letten, dan zie je dat er een volgorde in zit, een geestelijke volgorde. De heiland somt ze niet zomaar op. Deze zaligspreking moet ook de eerste zijn. Waarom? Omdat de Heer Jezus in de zaligsprekingen begint bij de onderste sport. Om de mensen tot zich te trekken. Om de mensen te leren. Om de mensen onderwijs te geven. Om ze te doen groeien in dat geloof en in de genade. Maar die groei moet ergens beginnen. En daarom begint de Heer Jezus met deze zaligspreking. Zalig de armen van geest. Want stelt u zich vanmorgen nou eens voor dat u daar hebt gezeten tussen al die andere mensen aan de voeten van de Heer Jezus, naar hem geluisterd hebt en dat hij begonnen was vanmorgen met te zeggen: zalig zijn de rijken en de groten in de genade. Dat is zonder meer waar. Maar wat dan vanmorgen met de kleine en met de kleine schaapjes van de kudde? Met de zwakken, met hen die nauwelijks nog kunnen lopen. Wat dan met hen, en als u er nou zo een was die daartussen had gestaan, die hunkerde naar de zaligheid en naar genezing. Wat met u als u stond te luisteren, maar u moest zeggen: zo ver ben ik nog lang niet. En u die hebt te worstelen dagelijks met uw oude mensen, met de macht van de zonde. Boezemzonde die je zomaar in één keer wat kan bespringen. En wat dan met u die wel zegt: ik verlang er zo naar en ik zoek er ook naar, maar ik durf niet te zeggen dat ik het gevonden heb. Wat een liefdevolle wijsheid van de Heiland. Als hij die scharen overziet en de mensen aankijkt, dan weet hij hoe wat er leeft in hun hart en dan begint hij zo laag mogelijk. Wat een goede herder. Hij begint niet bovenaan. Hij begint niet bij de mensen zoals een Elia en zoals een Mozes en een Abraham. Maar hij begint de kleintjes tot zich te trekken. Zalig de armen van geest. Dat is liefdevolle wijsheid, gemeente, de ene kant. De andere kant is ook, want er stonden tussen die mensen natuurlijk ook fariseeën en schriftgeleerden die hun oren spitsten of ze hem ergens op zouden kunnen vangen. Het is ook strijdbare wijsheid. En ik bedoel ermee dat dus door zo te beginnen de Heer Jezus ook de mond snoert van al diegenen die in ongeloof aan hem voorbij blijven gaan. De ongelovigen, de onwilligen, degenen die zich niet door die goede herder willen laten vinden. Door zo laag te beginnen hebben die onwilligen en die hardnekkigen en die ongelovigen nooit de mogelijkheid om straks te kunnen zeggen voor Gods troon: ik kan er niks aan doen dat ik niet bekeerd ben. Want dat evangelie was te hoog voor mij. Ik kon er niet bij. Dat was een boodschap die te ver boven mij uitstak. Dat was toch immers een boodschap die begon bij mensen die al heel ver op die weg waren. Waarbij ik eerst dit en eerst dat en eerst zus en eerst zo. En ik had dat niet en ik kreeg dat niet. Het was niet laag genoeg voor mij. Ik kon er niet bij. Die onwilligen zullen nooit dat argument kunnen gebruiken. En dat geldt vanmorgen ook. Als de Heer Jezus zo laag begint, dan is er nooit iemand hier die straks zal kunnen zeggen voor de troon van de Heer Jezus: de drempel van het Koninkrijk der Hemelen was te hoog voor mij. Dan zal de Heer Jezus antwoorden: nee. Ik had de drempel weggehaald. Maar u vond de deur te laag. Want u moest door de knieën. U moest onderaan beginnen. En erkennen dat u een arme van geest was. En dat wilde u niet. Gemeente, zo zie je al aan het onderwijs van de Heer Jezus, in de wijze waarop hij onderwijs geeft, dat hij inderdaad onze hoogste profeet en leraar is in zijn wijsheid. Dat is prediking ook. Zo heeft de Heer Jezus zijn gehoor, zijn hoorders behandeld, eerlijk. liefdevol. En zo had hij ook de opdracht gekregen van de Vader om dat evangelie te verkondigen. En dat is wat nog steeds vandaag gedaan moet worden. Hij heeft de norm gegeven voor de prediking. Onderwijzing moet dat zijn, verkondiging moet dat zijn, bekendmaking van de boodschap. Op die manier, op die wijze dat je bekend gaat worden met de inhoud van dat evangelie. Prediking mag geen aaneenrijging zijn van een aantal verhaaltjes. Die misschien wel aardig in het gehoor liggen. En die misschien wel leuk zijn om te horen vanwege het feit dat de dominee is verteld wat hij zelf allemaal beleefd heeft. Hoe vlot dat ook over kan komen bij de hoorders. Prediking is verkondiging van dat evangelie. En dat gaat dwars tegen ons, onze oude natuur in. Want je moet bij de onderste sport beginnen. En de Heer Jezus wist dat. En hij wist dat vanwege de opdracht van zijn Vader. Ga heen en onderwijs ze en maak ze bekend het evangelie. En als de Heer Jezus daar op die berg zit en al die mensen om hem heen zitten, dan ziet hij die hoorders niet als zijn publiek die hij op een of andere manier zou moeten vermaken. Maar hij ziet ze als zijn hoorders aan wie hij het evangelie moet verkondigen. Aan wie het onderwezen moet worden, de heilgeheimen van dat koninkrijk. En dan moet je erbij blijven met je gedachten. Dan kan dat niet een verhaaltje zijn, maar dan moet je erbij blijven en luisteren en bidden. Heere, wilt u dat bekendmaken? De boodschap van vrije genade voor doodschuldige zondaren. Door het bloed dat hij gestort heeft op Golgotha. En zo heeft de Heer Jezus gepreekt om ze te trekken. Vanuit de duisternis tot hem. Allen die de Vader hem gegeven heeft. En ze zullen komen. Door die prediking. En zo begint de Heer Jezus. Dan kijkt hij de gemeente als het ware rond en dan zegt hij: zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Wat de Heer Jezus hier zegt, gemeente, is dit. Er is niemand in het koninkrijk der hemelen die niet een arme van geest geworden is. Het is de basiseigenschap, om het zo eens te noemen, van een ware christen. Arm van geest, dat betekent eigenlijk bedelaar zijn, leeg zijn, niets hebben, zichzelf niet kunnen helpen. Het gaat in deze zaligspreking over mensen die leeg zijn. En dan is het een zaligspreking die ons in de eerste plaats ook leeg wil maken. Van alles wat we denken te hebben en alles wat we denken te bezitten. En alles waarmee we onszelf op de been denken te houden. Het is een zaligspreking die ons wil tonen wie wij zijn als wij zitten tegenover de Zoon van God die ons onderwijs gaat geven in de heilgeheimen van zijn koninkrijk. We kunnen pas vervuld worden met de gave van dat koninkrijk en met de genade van de koning van dat koninkrijk, als we leeg gemaakt worden. En dat is altijd er zijn altijd twee aspecten aan het evangelie. Het evangelie maakt ons aan de ene kant leeg om ons te vervullen met iets wat we niet hebben. Het evangelie slaat ons aan de ene kant neer in onze eigen waan en hoogmoed om ons op te richten in de gunst en de genade van de Heer Jezus Christus. En het is onmisbaar op de weg van naar dat koninkrijk, om een burger van dat koninkrijk te worden, dat we overtuigd gaan worden van onze eigen leegheid, onze zonde, onze ijdelheid, opdat we ons zouden bekeren en deze leraar zouden gaan aanroepen en tot hem zouden gaan vluchten om zijn genade. De verkondiging van het evangelie, het kruis van Golgotha, begint ermee te zeggen dat dat kruis er moest staan. Om dan, ook als u in schuld verslagenheid onderaan dat kruis neerknielt, u op te richten en te zeggen: maar kijk nou nog eens naar dat kruis. Dat kruis heeft er ook gestaan en het mocht er staan, omdat de Vader de Zoon gezonden heeft. En zo is deze zaligspreking, gemeente, een toetssteen. Waar we onszelf vanmorgen aan moeten toetsen. Een zaligspreking die alle grond bij ons vandaan trekt, onder onze voeten. De grond waar we zelf op zijn gaan bouwen. Die ons onmiddellijk duidelijk maakt, als er iemand vanmorgen mocht zitten die de gedachte heeft dat hij op een of andere manier zelf een aantal stappen zou kunnen doen naar dat koninkrijk, tot de ontdekking moet komen, nee, dat is een onmogelijkheid. Er is geen enkele grond om te denken, als ik maar een beetje me zou kunnen inzetten, dat keurig volgens de regels zou leven, dat ik dan al aardig op weg ben naar dat koninkrijk. Het is een zaligspreking ook richting de fariseeën die hebben staan luisteren. Die dachten dat ze met een getrouwe wetsvervulling in eigen kracht toch wel burgers van dat koninkrijk zouden kunnen zijn. En daarom is het nog steeds een toetssteen, want dat de geest van dat fariseïsme, het is ons allemaal eigen en die is nog niet uitgestorven. Jezus begint te zeggen met die ingrijpende bewering: zalig zijn de armen van geest. En zo worden we voor hem en voor God gesteld. Zo zit u vanmorgen tegenover de heilige die in de heerlijkheid en in de hemel woont. En als u zich tegenover hem bevindt en als u dat op u laat inwerken en als u beseft dat we vanmorgen op en onder de kansel voor Gods heilig aangezicht zitten en er komt niet in uw hart de ervaring en de beleving en de kennis van uw eigen armoeden, dan betekent dat u nog niet goed beseft voor wie we eigenlijk staan en zitten. En daarmee is de zaligbespreking vandaag de dag niet populair. Dat is duidelijk. En wordt op alle mogelijke manieren deze zaligspreking een andere vorm gegeven, dat het zou gaan over aardse armoede en mensen die het niet zo breed hebben en mensen uit de derde wereld. Zalig zijn ze, want van hun is het koninkrijk. Zalig als je arm bent en niet zoveel geld hebt. Maar de Heer Jezus bedoelt een andere armoede. Hij bedoelt dat wat we gelezen hebben vanuit Jesaja 57. Want alzo zegt de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. En die het ook uitspreekt, ook in ons, tegen ons. Ik woon in de hoogte en in het heilige. Wat een enorme afstand tussen de heilige God die ons geschapen heeft en ons zoals we hier in de kerk zitten. Ervaart u dat? Beseffen we dat ook? Wat een enorme afstand daar is tussen God in de hemel, die in de heiligheid woont. En ik woon, zegt hij, bij die een verbrijzelde en nederige geest heeft. Daar ligt het wonder van het evangelie. Daar, bij die mensen die ontdekken wie God is en wie ze zelf tegenover die God zijn. Dat God zegt, ik wil bij zulke nou juist ook wonen. Armen van geest, denk aan een Mozes. Een Mozes die zichzelf onwaardig achtte voor de grote taak die de Heer op zijn schouders legde en die zich bewust was van zijn ontoereikendheid en van zijn ongeschiktheid. Denk aan een David die zegt, wie ben ik dat ge naar mij omziet? Of denk aan Jesaja zelf, die dat visioen gehad heeft, waarbij hij geroepen werd en waarbij hij zei, ik ben een onreine van lippen, ongeschikt in mezelf. Denk aan een Petrus, die altijd op de voorgrond stond en altijd haantje de voorste was, vol geloof in eigen kunnen. Hij zou het zelf wel even doen. Maar hoe het anders werd bij hem toen hij de Heer Jezus werkelijk zag en toen hij de Heer Jezus naar zichzelf zag kijken. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Denk aan een Paulus die voor zijn bekering zo vol ijver was en zo zelfverzekerd van zijn eigen kunnen. En hoe wordt hij na zijn bekering zo anders? Dan moet hij het beleiden. Wie is tot deze dingen bekwaam? Hij voelt zich een arme van geest. Maar zie vanmorgen vooral op de Heer Jezus zelf. De Zoon van God die waarachtig mens werd. Die onze natuur heeft aangenomen. Hij was gelijk aan zijn vader. Maar hij heeft niet vastgehouden aan de voorrechten van zijn goddelijke natuur. Maar is mens geworden en heeft onze natuur aangenomen. Al onze zwakheden op zich genomen. Uitgenomen de zonde. En toen hij hier op aarde was als mens. Terwijl hij nog steeds Gods zoon is. Zei, ik kan van mijzelf niets doen. De God-mens. Die het zegt. De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werk. Ik kan van mijzelf niets doen, zegt de Heer Jezus. Met andere woorden, ik ben volledig aangewezen op mijn Vader. En dat is het. Kijk dus naar het gebedsleven van de Heer Jezus. De Zoon van God. Die zo vaak in gebed is, in afhankelijkheid van zijn Vader. En als u hem ziet bidden, hoeveel uren die hij doorgebracht heeft in gebed en in worstelingen in zijn gebed. En in Gethsemane, waarin hij worstelt met zijn Vader. Dat is arm van geest zijn. Hij heeft arm willen worden. Afhankelijk van God. Een volledig gemis betekent het aan hoogmoed, aan trots, aan vertrouwen op zichzelf. Arm van geest, daar bedoelt de Heer Jezus mee dat je kennis hebt gekregen en ontdekt hebt door het werk van de geest. Dat je niets kan naar voren kan brengen voor Gods aangezicht en niet in staat bent om zelf iets te kunnen doen. Volslagen nietig vanwege. Dat je niet meer staat op de plek waar God je geschapen had. Eigen zwakheid, eigen nietigheid wordt blootgelegd. Omdat de geest ons gaat ontdekken aan onze zondigheid en bedorvenheid. Arm van geest. Dat is als een Johannes op Patmos. Als de Heer Jezus aan hem verschijnt, als dood aan zijn voeten neervallen. Beseffend, wie kan voor hem bestaan? Dan gaat de Heer Jezus ons vanmorgen toetsen met dit woord. En dan kijkt hij ons aan en dan vraagt hij aan jongeren en ouderen, wilt u uw eigen hart er nou eens naast leggen? Bent u zo arm van geest? Hoe denkt u over uzelf als u in relatie tot God staat? Hoe denkt u over uw leven als u staat voor de heilige ogen van God? Hoe is uw leven? Als God op dit moment tot u komt en zegt, ik wil daar nou eens de toetssteen van mijn evangelie naast leggen en de meetlat. Hoe denkt u nou over uzelf en over al de dingen die u gedaan hebt en over uw eigen leven? Kan u dan stand houden? Kan u dan overeind blijven? Kan u dan zeggen, nou het is toch heel aardig en het is toch heel behoorlijk hoe ik leef en ik ben toch eigenlijk best een net christen? Of moet u zeggen, Heer, als u mijn leven gaat leggen naast de meetlat van dat evangelie, dan blijft er van mij niks over. Als u misschien op dit moment zegt, ja ik begrijp dat nou nog niet helemaal. Wat is nou arm van geest? Hoe word ik nou een arme van geest? Dan zou ik u eigenlijk heel eenvoudig een aantal dingen willen aanreiken. Waarin u kan ontdekken wie u nou bent voor de Heer. Om werkelijk inderdaad te mogen beginnen daar waar de Heer Jezus begint te trekken. Arm van geest wordt u als u het woord van God getrouw leest. Lees zijn woord, Lees zijn wet. Leg uw leven naast die heilige wet. Lees over hem. En lees wat hij van ons verwacht en van hij van ons vraagt. En wat hij vragen mag op grond van het feit dat hij ons goed geschapen heeft. Bedenk bij uzelf hoe u staat tegenover de heilige God. En lees dan ook over de Heer Jezus. Lees hoe hij tot ons komt in dat evangelie. En hoe hij zijn woorden spreekt. Wat zijn werk is. En hoe meer u dat doet, des te beter zult u de reactie van de discipelen gaan begrijpen. Die eerst dachten dat ze heel wat waren toen ze uitgezonden werden en duivelen konden uitwerpen en wonderen konden doen. En toen ze terugkwamen vol trots, kijk eens wat we gedaan hebben. En dat ze toen de Heer Jezus zagen. En dat ze toen ontdekten, wij hebben van onszelf niks. Heere, vermeerder ons het geloof. Ze ontdekten dat ze in zichzelf niets konden. Vermeerder ons het geloof. Zie op naar hem zoals hij tot ons komt. En hoe meer u naar hem opziet, des te duidelijker wordt het voor u. Echt waar. Als u dat bidden doet. Dat er geen hoop in uzelf is. En geen hoop van uw eigen werken te verwachten is. En geen grond te maken is van heel uw nette leven. Maar dat u Jezus nodig hebt. Als de zaligmaker, als de enige grond en fundament van uw redding. Hoe meer u Jezus zoekt in het woord en in de ogen ziet van hem die gekomen is om te zoeken en te zalig te maken wat dat wat verloren is. Hoe meer u ontdekt, ik kan van mijzelf niets. En hoe meer u een arme van geest wordt. Als u zo de genademiddelen die God ons geeft, het woord en de prediking en het gebed gebruikt, afhankelijk, biddend om het werk van de geest, dan zult u ook ontdekken in diezelfde weg. Ik hoef het ook niet te doen. God vraagt het van mij, dat ik heilig en rechtvaardig ben. En aan de hoge eis ga voldoen. Ik kan het niet. Maar daar is Jezus. De zaligmaker die het van mij overneemt. Zie naar hem en blijf naar hem opzien. Dan is er niets dat u kan. Maar ook niets dat u nog zelf hoeft te doen. Verwacht het niet meer van uzelf. Aanbid de Heer Jezus Christus om wie hij is en zoals hij zich openbaart als de borg en de zaligmaker en de verlosser en de heiland. Leg uw geestelijke toestand aan hem voor. Wees er bezorgd om het heil van uw ziel. Nederig van hart onderwerpt aan u aan de Heer Jezus Christus. Veel bidden. Om te mogen ontdekken dat het vrije genade alleen is. Zo is de zaligspreking een zaligspreking die ons ontdekt aan dat feit dat we in onszelf arm zijn. En ons ook ontdekken wil aan dat feit. U kunt niet bestaan voor de heilige God. En dat is een feit wat je moet leren. En dat is een feit dat ook blijft het verdere leven lang op deze aarde. Arm van geest. Dat tekent het leven van de burgers van het koninkrijk. En dan kan ik me best voorstellen dat er vanmorgen iemand is die zegt, ja, maar zo heb ik eigenlijk helemaal geen zin om te leven. Wie wil er nou leven als een bedelaar? Ja, misschien nog wel zo. Dat je zegt, als ik nou zou weten, dat als ik één keer mijn hand ophoud en dan krijg ik een miljoen. Dan zou ik best wel naast die armen en die zwervers en die bedelaars een keer een dagje willen gaan staan. Maar om nou dagelijks mijn hand op te houden, arm te zijn, dat ligt zo ons niet zo. Dan moet je telkens weer terug. Maar dat is wel het leven van de burgers van dat koninkrijk, omdat ze ontdekken, zolang ik nog in dit lichaam ben en zolang ik nog op deze aarde ben, zolang ben ik ook nog in dat gebied waar de zonde zo'n invloed kan hebben en kan verleiden en zo'n macht kan hebben. Dan ben ik nog in het machtsgebied van de Satan, die zijn prooi niet zal willen loslaten. Die het wel moet, maar die zal alle pogingen in het werk zal stellen om zo iemand te vervullen weer met allerlei andere dingen van deze wereld. En dan moet ik telkens weer terug naar de troon van Gods genade. Telkens weer leeg worden om vervuld te worden met zijn genade. Dan heb ik dagelijks dat reinigend en heiligend bloed van de Heer Jezus nodig. Zijn hulp, zijn bijstand, zijn kracht, de leiding van zijn Heilige Geest. En het blijft tot in mijn laatste adem hier op aarde. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Tot mijn laatste adem blijft dat gebed. En dan, als ik voor het eerst adem mag halen in de hemel voor zijn troon, dan zal het zijn dat hij tot me zegt, loof mij nu in volmaaktheid, volkomenheid, want alles is af. Armen van geest zijn bedelaars aan de genadetroon hun leven lang. Maar in die weg ontdekken ze tegelijkertijd dat de Heer Jezus een zaligmaker is die gekomen is om te zoeken en te behouden, te redden. Zalig zijn ze. Dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf, de grote profeet. Die zegt, zalig als u zo'n arme bent geworden. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. De heiland noemt dat als een feit. Mensen die ontdekt hebben dat ze voor het heilig oog van God niet kunnen bestaan. En die hem aanroepen om genade. Ze zijn zalig. Van hun is het koninkrijk der hemelen. Wat een sterke, wat een krachtige belofte is dat. De Heer Jezus zegt niet, als u arm bent van geest, dan zal u ooit straks eens dat koninkrijk der hemelen ontvangen. Dat is ook al rijk. Maar dan zegt hij vanmorgen, van u is het koninkrijk. Want ik ben een koning voor wie het niet te min is om koning te zijn over zulke armen en zulke bedelaars. Ik hoef niet rijk te worden van uw gaven. Ik ben rijk om u rijk te maken met mijn gaven. Hij is een koning die er vreugde in schept, gemeente, om de armste vanmorgen hier te bekleden met zijn rijkdom. En die alleen maar vraagt, leer nou uw handen leeg te maken en op te houden. Dan zal ik u vervullen. Deze ontvangt zondaar en eet met hen, zo werd hij genoemd. En hij werd ook genoemd een vriend van hoeren en tollenaren. En Paulus schrijft aan de gemeente, want u weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm geworden is, waar hij rijk was. Opdat u door zijn armoede zou rijk worden. En daarom worden de armen van geest in zichzelf, armen van geest, geroepen en genodigd om te vluchten tot hem. Christus is gekomen om de kleintjes, die zwakken, die het zelf niet kunnen, die eigen armoede en gebrek ontdekt hebben, op te rapen en te dragen. Als u het voor het eerst of opnieuw moet zeggen, met mij is niks. Dan buigt hij over u heen en hij zegt, kijk, nou bent u geschikt. Nou kan ik u geven alles wat ik heb. Nou is er plaats voor wat ik heb verdiend en wat ik wil schenken uit genade. En dan vertroost hij ze. En dan raapt hij ze op en dan drukt hij ze aan zijn hart. Vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is uw vaders welbehagen. U lieden het koninkrijk te geven. En daarom gaan armen van geest de Heer Jezus zo lief krijgen. Herkent u dat? dan wordt hij je zoveel waard. En dan krijg je zulke hoge gedachten van de Heiland, want dan is hij zo machtig om mijn armoede te vervullen, om mij kracht te geven in mijn zwakheid. Zoals een van de Puritijnen het onder woorden bracht en zei: armen van geest die zoeken een schuilplaats bij Christus. En ze wassen zich in zijn bloed. En ze wikkelen zich in zijn kleed. En bij zichzelf zien ze alleen maar de dood en de honger, maar dan kijken ze op naar Christus, die hen verkondigd wordt als de volkomen zaligmaker. En ze roepen: Heer, toon ons uzelf en het is mij genoeg. Het koninkrijk der hemelen heeft de Heere bereid voor de armen van geest. En voor zulke is het, zegt de Heer Jezus Christus. Wat een wonderlijke uitdrukking wordt het dan, arm van geest. Want aan de andere ene kant zijn het mensen die niks meer bezitten, die niks meer hebben, die niks meer hebben overgehouden. Helemaal aan de grond, in zichzelf. En tegelijkertijd zijn het mensen die door de Heer Jezus worden zalig gesproken en wordt gezegd: u hebt nu alles. Want ik schenk u alles. Armen van geest, de bedelaars van deze wereld in geestelijke zin. Ze zijn de bezitters en de koningen van de nieuwe aarde. Wat een gelukkige armoede is dat. Daar kan al het geld van deze wereld echt niet tegenop. En de miljonairs van deze tijd, die zinken erbij in het niet. Want de armen van geest, ze zijn de bezitters van het hele aardrijk dat straks komen gaat. En door zijn hand nieuw gemaakt wordt. Ze worden in de troon naast hem gezet om te regeren als koningen. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, zoals ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Dat is de belofte. Die onverbrekelijk is. Die toegezegd wordt. Aan een ieder die hier leert. Ik hef mijn ogen op naar u die in de hemel zit. Gelijk een knecht die ziet op de hand zijns Heer om nooddruft te begeren. Maar u ziet ook de weg waarin de Heer zo zijn genade wil geven. Als u niet arm wordt van geest, dan kunt u dat heil niet ontvangen. Dan hebt u nog de hoge gedachten van uzelf. En dan zet u zichzelf nog op een voetstuk waar u van af moet. Als u niet arm wordt van geest, dan is Christus nooit waardevol voor u. Zodat u hem werkelijk nodig krijgt tot in het kleinste detail van uw leven. Als u niet arm wordt van geest, dan kunt u dat koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Want de burgers van dat koninkrijk zijn allemaal arm geworden in zichzelf. Maar ik mag u vanmorgen wel zeggen. Als u arm wordt van geest, is dat pure rijkdom. Want voor zulke is het eeuwige, onvergankelijke koninkrijk van God, waarin vrede en gerechtigheid, leven en vreugde altijd en eeuwig uw deel zal zijn. Waar God zal zijn, alles en in allen. Dat koninkrijk is van u. Omdat de koning van dat koninkrijk zulke armen aan zijn voeten wil bekleden met de mantel van zijn gerechtigheid. Wat een toezegging krijgen ze. Om Christus wil. Die om hunnentwil arm geworden is en hun armoede overgenomen heeft om hen te vervullen met zijn rijkdom. Wat een vooruitzicht. Als u hier met lege handen staat voor Christus, dan zal u straks voor hem staan als hij op de rechterstoel zit. Met handen die gevuld zijn. Met zijn gerechtigheid. Met een kleed dat onbevlekt is. En dan zal hij u geven de kroon die hij heeft verdiend. Gods koninkrijk dat komt, is geen beloning voor de sterke, maar een gift aan de armen. En de geestelijke bedelaars op deze aarde zijn straks de koningen van de nieuwe aarde, Zalig de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zo worden ze vertroost met een feit. En dat is het evangelie. Ontdekt aan een feit. Vertroost met een feit. Niks in mijzelf. Alles in Christus. En in de weg van het ophouden van mijn lege handen wil Hij mij schenken, oprichten en zetten naast Hem in de troon. Kom dan tot Hem. In dat geloof dat Hij, de Koning der Koningen, arm geworden is om uwentwil. Om u rijk te maken van wat Hij heeft verdiend. En dan gaan bedelaars zingen. En dan beginnen hier al te zingen. Want dat wordt hun in het hart gelegd om deze koning voor eeuwig de lof te gaan brengen. En dat begint nu. En straks klinkt het in volkomenheid. Hier misschien nog met een dissonant ertussendoor en met een hapering omdat je jezelf weer zo tegenvalt. Maar straks in volkomenheid. Dit lied. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk en hen verrijkt met eer en lof. Naast prinsen plaatst en wereldgroot. Wie is aan deze God gelijk? God alle eer, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Dat wij samen de Heere danken en bidden. Heere, zo roepen wij u aan het eind van deze dienst ook ootmoedig aan. En geef dat wij ook met heilbegerige ogen naar u opzien. Om van u hulp en gunst te begeren. We vragen van u of u met dat woord, met de zaligspreking die u zelf hebt gesproken, wil verder werken in onze harten en in onze levens, ook in het midden van deze gemeente. En we bidden u, breek alles af wat van ons is. En richt op door uw eigen hand. Breng ons af van onze eigen troon, waar we zo gemakkelijk weer op gaan zitten. Om te zien dat we aan de voeten van uw troon mogen ontvangen genade op genade. Waar armen het koninkrijk krijgen. Wat bent u rijk, Heer, dat u niet alleen maar de schuld vergeeft en ons wil redden van het oordeel, maar ons ook terugplaatst daar waar God ons geschapen heeft, als kroon op de schepping. Ja, zelfs nog rijker maakt u het. Al die armen die het hier leren van u verwachten, worden door u gezet in uw troon. En ze mogen heersen als koningen met u over de nieuwe aarde. Heere, wil dat werk in onze harten en levens uitwerken. Bij de jongeren, bij ouders en ouderen, bij hen die in de avond van het leven zijn gekomen. Neem ons alles af, Heere, wat onze zaligheid kan schaden en kan hinderen. Waardoor we nog op een verkeerde weg zijn. En breng ons op de eeuwige weg. En zo willen we u bidden of u de prediking wil gebruiken. Tot eer van uw naam, dat loflied wat we zojuist hebben mogen zingen. En dat loflied dat in eeuwigheid zal worden gezongen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat we dat leren door uw geest. En dat we zo als burgers van dat koninkrijk dat komt, over deze aarde mogen gaan. Van u verwachtend, op u hopend, tot u vluchtend in geloof. Bouw zo deze gemeente op, Heer. Heb dank voor alles wat u gaf in deze dienst. Dat in alle rust en alle vrede we zo onder uw woord mochten zitten, uw woord mochten brengen. Neem weg al het zondige wat ook is in de allerheiligste dingen wat ons altijd aankleeft. Doe er genadig verzoening over en zie ons aan in het bloed van uw Zoon, onze Heer. En breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid onder uw woord, als we opnieuw mogen luisteren wat u tot ons spreken wil, het onderwijs dat u geven wil, met name ook voor de jeugd, als zij in deze week daar ook met elkaar nog later over zullen naspreken. Laat zo uw gunst ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Wij bidden dat uit genade alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Psalm 113, vers 4. Ga dan heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.